Allereerst enkele mededelingen namens uw kerkraad. Morgen is er de cursus Geestelijke Vorming in de Hoeksteen. Dominee C.W. Rentier zal dan spreken over de islam. Aanstaande donderdag is er de cursus Geestelijke Vorming in de Reobotkerk. Dominee R. Kok zal dan spreken over bidden en vasten. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar gaan zingen uit de morgenzang. Daarvan vers 1, 4 en 5. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot voor uw hoede en trouwe wacht ons weer betoond in deze nacht. Op het vierde, zie op ons neder in gena en het vijfde, verlicht ons hart dat duister is. Ik zie op het bord vers 3 staan, excuus, en dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dus 1, 3 en 5 uit de morgenzang. stond voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we op Psalm 40, daarvan het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. 40 vers 4, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad ter vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het boek van de Koningen en in het Bijbelboek Jona. We lezen allereerst 2 Koningen 14, daarvan de versen 23 tot en met 29. 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. En daarna lezen we uit Jona 1, vers 1 tot en met 3. En die laatste versen vormen ook de tekst voor de prediking. Dus allereerst 2 Koningen 14 vanaf vers 23. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd de Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël, en regeerde 41 jaar. En deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de landpalen van Israël van de ingang van Hamat tot aan de zee van het vlakke veld, naar het woord des Heeren, des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gad Hefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu van de geschiedenissen van Jerobeam en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wedergebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van Israël. En zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Dan lezen wij vervolgens uit Jona. Jona 1, vers 1 tot en met 3. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelfde, om met hen lieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord in onze voorbeden. Gedenken we aan zuster Maya Ververs. Zij ondergaat diverse onderzoeken. We willen dankzegging en voorbeden doen voor broeder Gerrit Bom. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zijn toestand blijft echter zorgelijk. En we willen ook dankzegging en voorbeden doen voor broeder Jaap Struik. Hij heeft een goede uitslag gekregen. En tegelijk is er wel iets aangetroffen. En dat geeft weer allerlei onrust, dat zult u ook begrijpen. Zullen we de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo mogen we uw naam danken. Barmhartig God. U die de beschikker van ons deel en lot bent. We mogen u danken voor uw hoede en trouwe wacht, ons weer betoond in deze nacht. Ja, Heere, die nacht die kan best onrustig geweest zijn en slapeloos. Die nacht kan zo verschillend beleefd en doorgebracht zijn. En toch, u was er. Uw hoede, uw trouwe wacht. En daar mogen we voor danken, barmhartige Heere. Bij alle vragen die er soms kunnen zijn. We mogen u in het bijzonder ook danken dat u ons hier in uw huis brengt. Barmhartig God. Ja, dat blijkt vooral toen u naar ons toe kwam met uw zegen, genade, zei u, en vrede. Wat een wonder, Heere, dat we in uw huis mogen zijn. Dat u ons gespaard hebt in de achterliggende week. Dat u niet hebt gedaan naar dat wij verdiend hebben. Maar dat we nu onder het geklank van uw evangelie mogen zitten. Op die plek waar we de lieflijkheid van u mogen aanschouwen. Op die plek waar u neerdaalt. Op die plek waar de hemel de aarde raakt. Hier in uw huis. Wij danken u, barmhartig God, voor dat wonder. En we bidden van u of u ook deze morgen in ons midden wil zijn. Opdat het niet alleen werkelijk in het algemeen is. En opdat het niet werkelijk voor anderen zal zijn dat de hemel de aarde raakt. Maar dat het ook voor ons persoonlijk zo mag worden. Dat we daar nou om verlegen zijn. Om een woord van u. Om een blik in geloof te slaan op de Heer Jezus Christus. Dat we daarom verlegen zouden zijn. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe raak ik van mijn schuld af? Hoe weet ik het nou? Dat u ook mij wil zaligen. Heren, we bidden van u om het werk van uw geest. Dat die ons al die dingen zal leren. Dat hij ons zal leren wie we zijn. En wat we nodig hebben. Niet alleen voor het eerst, maar ook bij de voortgang. En dat die goede geest ons zal leiden in de waarheid, in de schrift, in het woord. Ons zal leiden naar hem die de weg en de waarheid en het leven is. Heere, geef toch dat vooral dat ontvangen mag worden, geschonken, ontvangen door het geloof. Dat we dat deelachtig mogen krijgen. Maar ook al het andere, Heere, wat in het woord tot ons komt, het onderwijs, vermanend, aansporend, verootmoedigend. Wilt u dat ook zegenen? Geef een stem om te spreken, de leiding van uw geest. Opdat deze dienst ook werkelijk geestelijk mag zijn. Opdat het werkelijk op en onder de kansel met de ontmoeting mag komen tot de levende God. En wilt u dat geven? Wilt u daarvoor alles meebrengen? En wilt u ook alles afnemen, Heere, wat we daarvoor kwijt moeten? We bidden voor de ouderen in de gemeente, zij die thuis met ons meeluisteren, zij die niet meer kunnen meeluisteren vanwege gebrek en moeite, ziekte en ouderdom. We bidden voor de jonge mensen in de kerk, mag het onderwijs ook voor hen tot zegen zijn. De kinderen, wilt u ze helpen om de preek te begrijpen, maar geef ook hen al, hoe jong ze ook zijn, een diep besef van binnen. Van de heiligheid van uw huis. En van het wonder van de kerkdienst. En van de goedheid. Van het vrezen van u en van uw naam. Geef dat er veel voorbeelden mogen zijn in Middelharnis voor onze kinderen. En voor de volgende generaties. Van mensen wie lust het is de Heere te vrezen. We bidden u, Heere, voor alle zieken. Voor allen die het moeilijk hebben. Voor allen die een weg moeten gaan die zwaar valt. Waarbij zoveel vragen opgeworpen worden. Een weg tegen ons vlees in. Een weg waarin verlangens maar niet vervuld worden. Op wat voor manier dan ook. Van eenzaamheid. We bidden voor de rouwdragenden. Voor hen die te maken hebben met verliezen. Verliezen van mensen, van dierbaren of verliezen van andere dingen die, waar we zo aan gehecht waren. Ontfermt u zich, Heere. Over allen die ongeneeslijk ziek zijn. Over allen die te maken hebben met depressie. Ontfermt u zich. We bidden om uw zegen over alle middelen, over alle behandelingen, over alle gesprekken. Maar bovenal schenk uw genade, uw geest, opdat we zelfs met de dood voor ogen en met de dood kunnen zeggen, samen met de weduwe uit het Oude Testament. Toen Elisa vroeg hoe het ging met de jongen, dat ze zei, het is wel, het is wel. Geef dat we zoiets mogen kennen van die enige troost, beide in leven en in sterven. We bidden, Heere, voor allen die we met name genoemd hebben zojuist. Voor zuster Maria Ververs, die diverse onderzoeken moet ondergaan. En u weet hoe het met haar is. Wat er zich afgespeeld heeft in de afgelopen weken. En daarvoor al, toen zij nog niet wist wat er was. Heere, mag het haar tot troost zijn dat haar tijden in uw hand zijn. En geef haar genade om de weg te gaan die gegaan moet worden, ziende op u. En we bidden in het bijzonder ook of u wonderen wil doen, of u uitkomsten wil geven, dat de onderzoeken gezegend mogen worden, maar ook wat er daarna gaat volgen. Maar wat u ons ook onthoudt, Heere, uw genade, onthoud dat toch niet. Zo bidden we voor broeder Gerrit Bom, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wiens toestand zorgelijk blijft. Heere, u bent de heelmeester. En bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Ja, over en door dood en graf heen. En we bidden om uw genade, ook voor hem. Dat ook hij mag weten en mag leren. Dat als het aardse huis wordt afgebroken vanwege ouderdom en ziekte, dat er een gebouw van God is, eeuwig in de hemelen, niet met handen gemaakt. Heere, in de weg van het kennen van de Heere Jezus Christus mag die troost gevonden worden. En dat bidden we voor hem. We bidden voor broeder Jaap Struik. En we danken u ootmoedig voor de goede uitslagen die hij gekregen heeft. We dragen hem aan u op, Heere. Ontfermt u zich met allen die hem lief zijn. Bij de voordeur. Als er nog verdere onderzoeken plaats moeten vinden wellicht. En de toekomst onzeker is. Heere, als alles wankelt. Dan is daar het woord. Wat houvast geeft. Het woord van genade, en zo bidden we, wees ook hem een rots om in te wonen, een toevlucht waar zijn hart steeds toevlucht vinden mag. In ziekte en zorg, in smart. Heere, schenk het zo aan hem. En schenk het aan heel de gemeente. Ons leven is niet meer dan een gestadige dood. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen. Er is maar één schrede tussen ons en tussen die erge ziekte. Tussen ons en tussen de dood. En mag het ons dringen tot de Heer Jezus Christus. Dat we Hem zouden kennen. Meer en meer. Omdat we Hem zouden mogen leren kennen voor het eerst. Omdat het leven ons Christus mag worden. Heere, mag ook daartoe deze dienst ontvangen worden en gehouden worden. En wilt u dat werken? Heere, om ons kunt u het niet doen. We hebben gezondigd. Wij zijn met Jona bij u vandaan gegaan. Hebben u de rug toegekeerd. O Heere, verzoen de schuld en zonde. En kom ons achterna in het woord, ook nu. En schenk ons die verbeurde, maar toch zo onmisbare en beloofde genade. Om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. We gaan samen zingen uit Psalm 32, daarvan vers 5 en 6. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. En ook het zesde, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 5 en 6 van Psalm 32. Als antwoord op de prediking willen we samen zingen naar Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Kijk, daar loopt een man over de kade van de haven in Joppe. Hij heeft een plunjezak over zijn schouder. En ik kijk naar de boten die daar aangemeerd liggen. Waar gaat u naartoe? Roept hij naar een man die aan dek bezig is. We gaan naar Rome, meneer. O, naar Rome. Daar moet ik niet heen. Dat is niet ver genoeg. O, jammer. Ik moet verder weg, roept hij terug. Goede reis, hoor. De man loopt weer verder. En aan de reling van een volgend schip ziet hij opnieuw een zeeman staan. Waar gaat u naartoe, meneer? We gaan naar Korinthe. Korinthe. Dat is ook niet ver genoeg. Behouden vaart. Goede reis. Wie is die man die daar rondloopt op de kade van de haven? Het is Jona. Jona, de profeet. En wat doet hij daar in de haven van Joppe? Hij zoekt een schip. Een schip om mee te gaan, om mee weg te gaan. Zo ver mogelijk weg. Bij God vandaan. Waarom dan? Waarom, Jona? Je bent profeet. En kan dat eigenlijk wel? Kun je wel bij God vandaan gaan? Wegvluchten. Hoe zal dat aflopen als je dat doet? We hopen er iets van te zien vanmorgen. Als we nadenken over Jona de profeet. Twee gedachten. Door God geroepen, dat is het eerste. En voor God gevlucht, dat is het tweede. Jona de profeet, door God geroepen. En voor God gevlucht. Nou, gemeente Jona, die kennen we wel, niet waar. De meeste mensen in ons land hebben ook wel eens van die naam gehoord, van Jona. Als er iemand op de markt, een willekeurig iemand, vraagt, ken jij Jona? Dan denkt hij na en zegt hij, ja, Jona. Grote kans dat hij als volgt antwoordt, Jona en de walvis, niet waar? Daar heb ik wel van gehoord, daar ken ik wel een liedje van. Of vroeger op school, op de zondagschool. Klonk die naam ook wel eens, maar wie is Jona nou echt en wie is hij nou precies? Ja, mensen die niet naar de kerk gaan, die weten dat meestal niet of niet meer. Jona is een profeet. Hij is door God geroepen en door God aangesteld om het woord van de Heere door te geven aan de mensen. Hij komt uit het stadje Gad Hefer, dat ligt net boven Nazareth in Israël. In de landstreek Galilea, we hebben dat gelezen in 2 Koningen 14. Hij leeft in de 8e eeuw voor Christus, net als de profeten Amos en Hosea. En zijn werkgebied was Israël. Daar werkte hij, daar profeteerde hij in het tienstammenrijk. U weet wel, de kinderen weten dat denk ik ook wel, hè, dat het rijk van Israël na Salomo in twee stukken gescheurd is. In het noorden had je de tien stammen, dat werd soms ook wel Efraïm genoemd. En in het zuiden had je de twee stammen, Juda. Het was in de dagen van Jona een goede tijd in Israël. Nou ja, een goede tijd. Politiek gezien ging het heel goed en economisch gezien ging het heel goed. Die koning, die regeerde in Jona's dagen Jerobeam. Hij regeerde maar liefst 41 jaar. Nou, dat is echt uniek voor een koning van het tienstammenrijk. Want de meesten die regeerden maar een aantal jaren. Maar Jerobeam 41 jaar, daaruit blijkt dat het goed ging. Geestelijk. Geestelijk niet. Het volk diende de Heere met hun lippen, maar niet met hun hart. Dat is wat, hè? Met je lippen de Heere dienen. En met je lippen zingen, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Om uw wil te doen. Maar je zingt het alleen maar met je lippen. En niet met je hart. De Israëlieten pleegden een geestelijk overspel door te vertrouwen op Egypte, op Assyrië en niet op de Heere. En Jerobeam de Tweede, zoals hij ook wel genoemd wordt, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Door middel van de kalverendienst dacht hij de Heere te dienen. Maar hij diende alleen maar zichzelf, want die kalveren waren bedoeld dat Israël bij hem bleef en niet overliep naar Juda. En ondanks dat bedroevende van het geestelijk leven, wat ten diepste dus ontbrak, was het toch een bloeitijd in Israël. Dat kan dus dankzij Gods onverdiende genade. Dat het goed gaat in je bedrijf en dat het goed gaat in je studie. En dat het goed gaat in je gezin. Aan de buitenkant. Want je dient de Heere niet. Dan kun je alle successen en alle voorspoed geen zegen noemen. Nee. De zegen van de Heere komt er alleen als je leeft in afhankelijkheid van hem. Als het je aan hem verbindt, dan kan zelfs tegenslag een zegen zijn. Niet waar? Ondanks de vele oordeelsprofetieën van Hosea en van Amos in die dagen, mocht Jona toch iets goeds profeteren. Op een dag moest Jona naar het koninklijk paleis in Samaria en naar Jerobeam toe gaan om te zeggen dat hij het grondgebied dat verloren gegaan was weer terugveroverd mocht worden. En dat de Heere dat zou doen gelukken. Nou, dat is een aangenaam woord voor een profeet, nietwaar? Om iets positiefs te profeteren. En het woord kwam uitgemeten, want in die dagen van Jerobeam werd het rijk van Israël haast weer net zo groot als in de dagen van Salomo. Maar Jona moest niet alleen maar positieve boodschappen, positieve berichten brengen. Ook minder aangename woorden. Een knecht van de Heere moet immers niet alleen maar het evangelie verkondigen, maar ook het oordeel aankondigen. Als mensen de Heere verlaten, als mensen voor zichzelf willen blijven leven, onbekeerd blijven, dan mogen ze gewis voor Gods straffen beven. En daar lezen we over in Jona 1. Het woord van de Heere geschiedde tot Jona, staat er. En je hoort dat Jona hierin, met die woorden, dat het een echte profeet is, Jona. Zijn boekje is toch wat anders dan al die andere kleine profetenboeken. Er zit veel meer vertelling in, veel meer geschiedenis. En toch een profeet, want het woord van de Heere geschiedde. Daarmee zet het Bijbelboek in en het eindigt ook met het spreken van de Heere. Het woord van de Heere geschiedde tot Jona. Jona, zijn naam betekent duif. Hij is de zoon van Amittai. En Amittai, dat betekent mijn trouw. Zo heette zijn vader, mijn trouw. Dat is prachtig. Daar moet Jona het van hebben. Ja, niet van de trouw van zijn vader, maar van de trouw van de Heere. Ook als er bij hem alleen maar ontrouw blijkt te zijn. En daar moet ook u het van hebben. Daar moeten ook wij het van hebben, nietwaar? Leren, krijgen. Van die trouw van de Heere, van zijn opzoekende en vasthoudende zondaarsliefde. Jona, maak u op. Maak je klaar, zegt de Heere tegen hem. Hoe dat gebeurde daar in dat huisje in Gat Hefer, of misschien was het wel ergens anders, dat weten we niet. Misschien wel door een visioen of door een droom, een hoorbare stem. Hoe dan ook, de Heere spreekt tot Jona. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. De Heere spreekt. Dat doet de Heere vandaag nog. Net zoals bij Jona, de Heere spreekt. Nu, en zondag aan zondag in de verkondiging van zijn woord. En als u thuis uw Bijbel opendoet, de Heere spreekt. Jona, maak u op, maak je klaar. En ga naar die grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun boosheid, hun kwaad, is opgeklommen voor mijn aangezicht. Hun zonde, hun ongehoorzaamheid aan mijn geboden, zegt de Heer. Nineveh was niet zo'n beste stad. In Nahum 3 vers 1 wordt Nineveh de bloedstad genoemd en niet zonder reden. Een stad vol leugen, buit, verscheuring, het roven houdt er niet op. Als je in Nineveh rondliep, dan was je je leven nergens zeker. Jona gaat daar naartoe. Naar Nineveh, een stad die zo'n 800 à 900 kilometer ten noordoosten van Israël lag. Op de plek waar tegenwoordig Mosul ligt in Irak. Preek tegen haar. En zegt die inwoners daar het oordeel aan. Dat is wat, gemeente. Blijkbaar ziet de Heere ook de zonde van Nineveh en ook de zonde van heidense steden. Hij is de schepper. En als schepper heeft de Heere recht op alle mensen. Heeft er recht op dat alle mensen op heel de wereld hem dienen. De Heere denkt niet, ja, daar in die wereldsteden, daar zijn geen kerken en daar hebben ze nog nooit van mij gehoord. Nee, de zonde daar is ook boosheid tegen hem, kwaad dat opstijgt voor zijn aangezicht, opklimt naar God. De zonde van Nineveh en Hollywood en Moskou, Rotterdam en Middelharnis. De Heere kijkt daar tegenaan als tegen een berg die oprijst, opgestapeld ligt het voor hem. Ja, volgens dit boek Jona kan niemand zomaar ongestraft blijven zondigen. Ook wij niet, jij niet, u en ik. De zonde die wij doen, de verkeerde dingen die we doen, heet boosheid tegen God. Dat klimt op. Na God, voor zijn oog, voor zijn aangezicht. Ten diepste zijn wij allemaal bezig, gemeente, met zo'n berg. Ieder mens heeft een berg kwaad, boosheid. En dat begint al, ja, waar begint dat? In de moederschoot. In de moederschoot. En daarna bij de geboorte en een peuter en kleuter. Als je ouder wordt en bejaarden thuis zit, verzorgingshuis. Ja, daar zijn die bergen misschien wel het grootst, niet waar? En elke zonde wordt die bergen een stuk hoger. Elke dag en de toren van God heviger. Er zijn ook mensen die een berg hebben die bedolven is, verzwolgen is in de zee van Gods vergevende liefde. En al blijven ze dagelijks uit zwakheid in zonde vallen. Ja, die berg komt er nooit meer bovenuit. Want de zee van Gods genade is zo groot en diep. Bedekt met het bloed van het lam die de vreselijke straf op die zonde dragen wilde. Bedekt. Ja, als dat zo mag zijn, laten we dan niet vergeten dat de Heere toch torent, ook over de zonde van zijn kinderen. De Heere torent net zoveel over de zonde van zijn kinderen als over de zonde van onbekeerden. En toch, er is wel verschil. Bij die mensen bij wie die berg met boosheid onder de zeespiegel ligt van Gods vergeving. En bij mensen, ouderen en jongeren, waarbij die berg nog omhoog steekt voor Gods oog. De Heer torent over de zonde. En eens dan zal hij die zonde straffen. Ja, en dan is het toch bijzonder, gemeente, dat Jona op pad moet gaan naar die stad waar die berg boosheid omhoog steekt. En dat Jona daar in die stad het woord verkondigen moet van de Heere. Meestal preekten de mensen, de profeten in Israël, in hun eigen land. En als ze het oordeel moesten aanzeggen over zo'n heidense stad, dan gebeurde dat in Israël, in Juda zelf. Zoals Nahum bijvoorbeeld, als Nahum het oordeel over Nineveh aanzegt, dan klinkt dat woord over Nineveh in Israël. Maar Jona moet er naartoe. En waarom dan? Waarom moet die waarschuwing, waarom moet dat ernstige woord in de oren van de Ninevieten klinken? Is het niet, gemeente, omdat God barmhartig is? Is het niet omdat de Heere traag tot toorn is? Is het niet omdat hij de mensen niet van harte straft? Maar omdat hij die berg met boosheid en kwaad zo graag in de zee van zijn vergevende liefde wil werpen. Achter zijn rug. God is barmhartig. Gemeente, dat is een kernthema in dit Bijbelboek Jona. Gods barmhartigheid. Vandaar ook dat Jona gelezen wordt in Israël op Grote Verzoendag. En op Grote Verzoendag gelezen wordt door alle Joden die een beetje orthodox zijn. Laat ik het zo maar zeggen. Over heel de wereld. Jona, God is barmhartig. Met de mensen in Nineveh. En met de zeelui. Met Jona zelf. Met ontferming. Bewogen. En daarom laat de Heere Nineveh waarschuwen. Wat de genade. Wat de genade. En daarom moet er ook gepreekt worden over het oordeel in Nineveh. En in Middelharnis. En overal. Daarom zou het juist onbarmhartig zijn als Jona naar Nineveh alleen maar over de vrede en over de liefde van God zou gaan preken. Onbarmhartig. En dan doen we geen recht aan de Heer. Dat is wat. Als je niet de volle raad van God zou preken, zou verkondigen. De wet en het evangelie, het oordeel en de genade. Dan ben je ten diepste een leugenachtige profeet, een leugenachtige dienaar en dominee. Dat geldt natuurlijk niet alleen dominees, gemeente en ambtsdragers. Jona krijgt als profeet deze opdracht van de Heere. En in dat opzicht zou je heel direct de lijn kunnen trekken naar het ambt. Maar tegelijk, als we nadenken over de roeping van Jona, door God geroepen, dan moeten we tegen elkaar zeggen, ja, wij hebben allemaal van de Heer een opdracht gekregen, een roeping. Wat is de opdracht, wat is de roeping? God dienen, volmaakt, met heel ons hart, met onze kracht en liefde. Hem verheerlijken, op school, op de universiteit, op je werk, thuis, in het gezin. Hem gehoorzamen op de plek die je van hem gekregen hebt. Rechtvaardig leven en handelen. Nou, gemeente, dat is de opdracht die wij krijgen en hebben. En natuurlijk, misschien zeg je wel, ik heb nog nooit de stem van de Heere gehoord. Zoals Jona de stem hoorde, Jona, maak u op, maak je klaar en ga, preek. En toch, elke zondag spreekt de Heere tot ons, nietwaar? En tot jou, tot u. Je hebt net de stem van de Heere gehoord toen de 10 geboden werden voorgelezen. Ten diepste heel deze dienst, als het woord van de Heere opengaat en verklaard wordt, dan hoor je de stem, niet van een dominee, maar van de Heere, daar doorheen. Ten diepste, toen we gedoopt werden, nietwaar? Toen hoorden we onze opdracht. Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen, betrouwen, liefhebben. Het oproep tot gehoorzaamheid, een nieuwe gehoorzaamheid. Ik zet mijn treden in uw spoor. Daar heeft de Heer recht op. Ten diepste was dat zelfs in de moederschoot ook, dat de opdracht al, daar al. Als mens God geven waar hij recht op heeft. Blijkt dat. We zijn niet op de wereld gekomen en geboren om voor onszelf te leven. Om zelf te bepalen wat we doen, hoe we doen, waar we naar kijken, met wie we trouwen of niet. Niet de overheid en niet de school en niet wij zelf hebben het voor het zeggen. De Heere op elk terrein van ons leven. Dien mij als mens. Gemeente, als je met die berg met kwaad, als je met die berg met boosheid vergeving leerde zoeken bij de Heere Jezus en bij het kruis, omdat je besefte, ik kan niet sterven met die zondelast, ik moet ervan verlost worden, ik kan er ook niet mee leven. En dan kan de Heere Jezus alleen doen mij daarvan verlossen, als je tot de Heere gegaan bent en hem hebt leren kennen door het geloof, dan ben je ook geroepen om als profeet en als priester en als koning zijn naam te belijden en voor hem te leven en te strijden. Om te getuigen van de hoop die in je is. Om net als Jona krom te noemen wat God krom noemt. Dan kom je als knecht of als dienstmaagd aan Gods kant te staan. Dan krijg je ook verdriet over die bergen boosheid. Niet alleen over die bergbaar van jezelf, maar ook over anderen en met anderen. Omdat je beseft, de Heere is zo anders waard. Ga je beseffen, de Heere zou geen onrecht doen als ik verloren moet gaan. En toch vlucht ik tot Jezus. En weet ik vanuit het woord dat de Heere barmhartig is, zalig. Als je daar iets van herkent in je leven. Geroepen door de Heer, ten diepste als mens, wij allemaal. Maar zeker ook diegenen die vergeving leerden zoeken bij het kruis. Geroepen om te gehoorzamen, om voor hem te leven, als ambtsdrager ook. Sta op, maak u op en ga. Dat was het eerste, door God geroepen. En nu het tweede, voor God gevlucht. Gemeente, wat lezen we vervolgens? Maar Jona stond op en maakte zich op. Maakte zich klaar. Het woordje maar, dat zou je mogen vertalen als en. En dan lijkt het net alsof Jona gehoorzaamt. Prachtig is dat. De Heere spreekt, de Heere geeft hem een opdracht. En je ziet Jona zijn spullen bij elkaar zoeken voor de grote reis. Plunje zak, stopt die vol en dan gaat hij. In oostelijke richting, noordoostelijk. Nee. Hij gaat naar het zuidwesten. Hij gaat precies de andere kant op. Dat is wat. Je moet naar Oude Tongen. En je gaat naar Stellendam. 180 graden tegenovergesteld. In plaats van naar Rotterdam. Naar Bergen op Zoom. Jona, waar ga je naartoe? Wat doe jij? En na een lange voettocht zien we hem lopen op de kade van de haven in Jaffa. Of Joppe. Of Jafo. Zou hij met de boot gaan? Nou, Nineveh lag wel aan de Tigris. Maar het was toch wel heel moeilijk om daar te komen met de boot. Dan moest je lopen naar Nineveh of met een kameel. Dat zou ook kunnen. Hoewel als de Heere zegt, ja, je moet lopen, je hebt verder geen middelen. Dan heb je maar te gehoorzamen, niet waar. En zo zien we Jona dus lopen. Niet richting Nineveh, maar op de kade van de haven. En zo horen we hem vragen en zien we hem stilstaan bij de schepen. En ja, dan klinkt daar de naam aan boord van een van de schepen. Tarsis. Is er nog plek aan boord? We hebben nog wel plek hoor. Zuid-Spanje, daar ligt dat. Dat is echt een heel eind, een gigantisch eind. Dat was het toenmalige eind van de wereld, van de bekende wereld. En na Tarsus kreeg je de Atlantische Oceaan. En ja, wat er daarachter lag, waar je dan kwam als je die over zou steken, dat wisten de mensen zeer waarschijnlijk niet. Tarsus, verder weg kon niet. Hij maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Lezen we in vers 3. En dan staat er 3 keer dat woord. In het 3e vers. Tarsis. En met volle nadruk. En dan staat er ook 2 keer in dat 3e vers. Van het aangezicht van de Heere. Net zoals er 2 keer staat het woord neerdalen. Hij kwam af te Jafo. Dus het Bijbelse woord neerdalen zit erin. En hij ging neder in het schip. Hetzelfde woord als hij kwam af wordt er gebruikt. Een woord wat een negatieve klank heeft in de Bijbel. Neerdalen. En dan maakt het nogal uit, gemeente, of je opgaat die kant op. Of je gaat neer. Dan voel je wel aan. Dat is niet best. Het is echt een heel schokkend vers. De 3e vers. Naar Tarsis. Van het aangezicht van de Heere. Van het aangezicht van de Heere. En we zien hem neerdalen. Hij daalde af. En straks in vers 5. Zie je Jona afdalen, verder afdalen in het ruim. En later in de zee. En wat zal hij niet betaald hebben voor die reis, die overtocht? over de Middellandse Zee, de overtocht in de lengte. De vrachtprijs voor een tocht van een half jaar was echt niet niks. Jona, waarom doe je dat? Je bent toch een profeet? Of heet jij alleen maar profeet? En ben je ten diepste niet? Ben je net zo iemand als Biliam of als Hanania in de dagen van Jeremia? Jona, ben je wel een kind van de Heere dat je dit doet? Dat je zo 180 graden tegen God ingaat, de tegenovergestelde richting in. Kan een kind van God zo doen, gemeente? Als je je eigen hart kent, een beetje kent, dan weet je het antwoord wel, het pijnlijke antwoord. Dat kan. En de Bijbel laat het zien. Het antwoord uit de schrift is nog belangrijker uit uw eigen hart. Niet waar? Jona, een kind van de Heere. Ja, dat is hij. Hij wil ook wel een kind van de Heere zijn. En blijven. Het punt is hier, hij wil niet gehoorzamen als knecht. En dat hij een kind van de Heer is, dat blijkt uit het feit dat hij weet dat God barmhartig is, volgens hoofdstuk 4, vers 2. Dat weet hij. Dat heeft hij zelf ondervonden al. En hij zal het nog vaak ondervinden. Daar kent hij de Heer goed genoeg voor. Hij zegt in hoofdstuk 2 ook tegen de zeelieden: ik vrees de Heer. En het blijkt ook, ja, misschien wel het meest uit zijn gebed in de buik van de vis. Hoe Jona. Ja, die vis die eet Jona op. Maar Jona heeft in zijn leven het woord van de Heere opgegeten. In die zin dat hij het heeft. Het is hem eigen geworden. Het is hem eigen gemaakt. Want heel dat gebed is doordrenkt van de schrift, van de psalm. Jona. Als een knecht van de Heere. De Heere zelf noemt hem zo in 2 Koningen 14. En toch, hij vlucht bij de Heere vandaan. Wat ten diepste niet kan, want we weten het, de Heere is toch overal. Psalm 139, dat zingt: waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? Al voer ik op naar hemels trans, naar de lucht, ook daar zijt gij, daar vertoont ge uw glans. En al was aan het uiterste van de zee de plaats van mijn legerstee, ook daar zou uw hand mij leiden. Waar je ook bent, de Heere, die ziet je wel en de Heere kent je. En hij is nabij op zuchtafstand, nabij de ziel die tot hem zucht. Het punt is hier vooral dat Jona zijn taak ontvlucht. Hij deserteert als profeet. En dat blijkt ook wel uit die uitdrukking van het aangezicht van de Heere. Want God dienen als profeet, dat betekent de staan voor zijn aangezicht. Elia zegt dat vaak in de tijd van Ahab. God voor wiens aangezicht ik sta. Profeet zijn. Knecht zijn van de Heere. Als David voor Saul moet spelen, als David bij Saul in dienst komt, dan wordt David geroepen om voor zijn aangezicht, om voor Sauls aangezicht te staan. Zo lees je dat dan in 2 Samuel. En hier wordt Jona opgeroepen om voor het aangezicht van de Heere te staan. Als knecht, maar hij vlucht weg. Kan dat? Nee, natuurlijk niet. Je taak ontlopen. Als God zegt, ga. Denk maar aan Jeremia. Die zei ook op een dag tegen de Heere: Heer, ik zal niet meer spreken in uw naam. Kon hij wel willen. Maar dat nam de Heere niet. En zijn hart werd als een brandend vuur. Elia, hij wou er ook mee stoppen in de tijd van Izebel. Het is genoeg, neem mij maar weg. Maar de Heere zei: sta op en ga. En de Heere zal ook Jona in zijn kraag grijpen. En waarom doet Jona dat nou? Er zijn best veel antwoorden gegeven op die vraag, gemeente. Het is natuurlijk nogal een reis, nietwaar? 800 kilometer en ik kon niet met een vliegtuig. De stad is groot. En we zeiden, je was je leven er niet zeker. De bloedstad wordt Nineveh genoemd. Stel dat ze tegen dominee Procé zouden zeggen: dominee, u moet naar Moskou. En u moet daar gaan preken op het Rode Plein voor het Kremlin. Tegen Poetin. Of dominee Procé, u moet naar Turkije. Predik tegen Erdogan. Dat is nogal wat. En je kunt wel wat zeggen over Poetin en over Erdogan en over moslims. Hier in de kerk. Dat is nog wel een veilige plek. Maar zouden die dominees dat dan ook in Ankara zelf doen? Op de straat? Als de Heere het zegt. Ga naar Nineveh. Doe dat. Ik wil het. En preek tegen de mensen. De stad is niet alleen groot, maar gevaarlijk. Maar de stad is ook de hoofdstad van de vijand van Israël, Assyrië. Nou had Israël in die dagen niet zo heel veel te duchten van Assyrië. Israël zelf was heel sterk en Assyrië die had de handen vol aan andere volken. Maar Hosea die had geprofeteerd dat Israël zou weggevoerd worden naar Assyrië. Hosea 9 vers 3. Het land zal... Ze zullen in het land niet blijven, maar Efraïm zal weder tot Egypte en zal in Assyrië het onreine eten. Is het dat misschien? Angst voor het vijandige? Angst dat straks Nineveh tot bekering komt en de Assyriërs, Nineveh's Israël onder de voet zullen lopen? Gebruikt zullen worden als om het volk, Jona's eigen volk, te straffen? De Heer is immers barmhartig. Laatst zei een ouderling na afloop van de dienst: misschien was het wel zo pijnlijk voor Jona dat die heidenen tot bekering kwamen. Zouden komen. Omdat Jona weet, God is barmhartig. En zijn eigen volk komt niet tot bekering. Dat is wat. Als je als ouderling andere mensen, jongeren, kinderen, het woord moet voorhouden, mag oproepen tot bekering. Je eigen kinderen dienen de Heere niet. Het was vanuit die achtergrond dat die broeder dat deelde. Dat is pijnlijk. Straks Nineveh wel. Mijn eigen volk niet. Moeilijk. Hoe dan ook, Jona vlucht weg. En daarmee is hij ongehoorzaam als profeet. En wij. Voor het aangezicht van de Heere staan als knecht, als ambtsdrager. Dat is toch iets heerlijks. En toch. Tot uw lof en dienst bereid. Niet alleen als het gaat om de aangename dingen van het ambt, maar ook de minder aangename dingen. Een bezoek waar je tegenop ziet. Het ene geeft toch meer vreugde dan het andere? En zijn we bereid om ook minder aangename dingen aan te snijden? Dat valt niet altijd mee. Zijn we gehoorzaam als mens, als christen? Jona is niet alleen een spiegel voor de ambtsdragers, maar voor ons allen, heel de gemeente. Hoe wilt u nou dat ik leven zal? En hoe wilt u nou dat ik reageren zal, me opstellen zal in mijn huwelijk en op mijn werk en op school? Of vluchten we weg? Vluchten we weg? We bidden soms wel uw wil geschieden, maar willen we die wil ook doen, wat het ook is? Vakantie of in het weekend? Misschien wel belijdenis gedaan. Maar heb je echt gebroken met alle zonden? Zoveel als in je vermogen ligt. Deel je hart. In die zin, de zonde die in je hart leeft, die kun je zelf niet wegdoen. Maar je kunt wel bepaalde stappen nemen om te breken. Biddend. Jona moet naar Nineveh. Tegen zijn wil in. Dat kan ook, hè, vandaag de dag. Nineveh kan een taak zijn die je eerst met vreugde op je nam. En toen kwamen er moeilijkheden en je wilde het liefst maar stoppen. Vluchten, weglopen. Misschien is je huwelijk wel een Nineveh geworden. Het was allemaal zo mooi. Maar het is nu zo zwaar. Nineveh ligt daar waar zelfverloochening nodig is en gevraagd wordt. Waar mijn gemakzucht gebroken wordt. Mijn ik. De Heer Jezus zei al, tenzij iemand achter mij wil komen en nemen zijn kruis op. Dagelijks. Dagelijks. Niet af en toe. Dagelijks. En volgen mij. Nineveh. Zelfverloochening. Geen gemakzucht. O Heere, help mij daarbij. Wegvluchten van de roeping. Van het kruis dat de Heere op je legt. Dat kan, dat je wegvlucht in je werk, in sport, in drank. Je kan ook wegvluchten in je ambt. Dat kan ook. Of in de godsdienst, zelfs dat kan. In de godsdienst. In allemaal oudvaders kun je ook een weg vluchten. Dat is natuurlijk goed, hè, zou je zeggen. Nou, dat ligt er maar net aan. Komen voor zijn aangezicht, dat is goed. Wegvluchten niet. En dat lezen, dat is natuurlijk altijd goed als u dat doet. Maar, kijk, die farizeeërs, die vluchten ook weg in het houden van allerlei geboden, in het houden van allerlei wetten. En ze kennen de schrift ook wel op een prik. Maar ze wilden niet als zondaar openbaar komen. Voor God. Dat. De Heere zegt, geef mij uw hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan kun je wegvluchten en denken, maar ik bid toch. Ik lees toch. En ik kan dat niet uit mezelf. Het is allemaal genade. Het is allemaal waar. Dat is ook zo. Maar je gehoorzaamt de Heere daar niet mee. De Heere zegt, geef mij uw hart. En dat brengt je niet op de knieën. Dat brengt je niet in de klem. Met dat harde hart voor God. En je vlucht onder de klem vandaan. Door allerlei algemene waarheden te zeggen, zonder dat je ze persoonlijk doorleeft. Een mens kan dat toch niet. Je vlucht onder de klem vandaan in plaats van dat je met de klem tot de Heere vlucht. Maar u kunt het wel. En dan ben je net als Jona. Ach, ten diepste zijn we allemaal als Jona gemeente. Als mens ongehoorzaam aan de Heere. Adam en Eva, ze verborgen zich voor het aangezicht van de Heere. En Kaïn vluchtte weg van Gods aangezicht. En Jona en wij allen. Een eigen gekozen wegen. Die lopen uit in de dood, in de eeuwige dood. In de eeuwige nacht. Gemeente, één is er geweest die niet wegvluchtte. Eén heeft altijd de wil van de Vader gedaan. En dat is Jezus, de knecht des Heren bij uitstek, de volmaakte. En hij was altijd gehoorzaam. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Mijn liefde en ijver brandt, jawel. En dat sprak je in de eeuwigheid al. We hebben ervan gezongen met die prachtige psalmgemeente. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Hij is gekomen. En hij heeft Gods wil gedaan. Als mens. Als knecht wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Heel zijn leven was hij gehoorzaam toen hij verzocht werd door de duivel. Zijn vrijwillig gekozen weg liep inderdaad uit in de dood. We zeiden net, hè, eigen gekozen wegen lopen uit in de dood. Dat geldt voor ons mensen. Maar zijn vrijwillig gekozen weg, die hij in overeenstemming en overeenkomst met de Vader aanvaarde, liep ook uit in de dood. Om God als mens te geven, waar de Heere recht op heeft, wat de Heere van de mens eist. Hij vluchtte niet weg toen de Vader hem vroeg. Nee, niet, ga naar Nineveh. Maar ga naar Golgotha. Hij vluchtte niet weg toen de Vader het zwaard van zijn toorn over de ongehoorzaamheid van Jona ophief. Toen zei hij, Vader, hier is het lam. En die gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Leg die berg zonde van allen die u mij gegeven hebt, maar op mij. En laat uw eeuwige toorn maar op mij terechtkomen. Omdat zij vrijuit mogen gaan voor eeuwig. Gemeente, meer dan Jona is Christus. Hij is het antitype van Jona. Jona is het antitype van hem. Hebt u al op hem gezien, gemeente? Is hij uw houvast? Bij al uw eigen ongehoorzaamheid en onwilligheid en schuld en zonde. Hij heeft zijn offer al waarde gekregen. Dat is onmisbaar. Maar gemeente, de zonde moet bestraft worden. Want God is recht. En als je zelf die straf moet dragen, dan kom je er nooit meer onder vandaan. En daarom, hier is die meerdere Jona in de schrift. Die volmaakt het offer volbracht heeft. En zijn leven ook heeft opgeofferd als één Gode toegewijd dankoffer. Zie op hem, op zijn gehoorzaamheid. Op zijn offer voor de schuld. Zijn gewilligheid, gemeente, om ook u, om ook jou te rekenen onder al diegenen voor wie hij dit gedaan heeft. Wie je ook bent. Kom met die berg tot Jezus. Als hij in ons leven komt, gemeente, met zijn geest, dan staan we op. Dan komen we voor Gods aangezicht te staan. In plaats van dat we de andere kant op gaan, dan gaan we belijden wie we zijn. Erkennen wie God is. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gade slaat, ach, wie zal dan bestaan? En voor zulke wordt het wonder zo groot, gemeente, dat hij veroordeeld wilde worden, die meer is dan Jona. En voor wie? Voor Jona. En voor die inwoners van Nineveh, waar het bloed aan de handen droop. Voor mens met zo'n berg met boosheid. En die daar nou niet meer onderuit kunnen. En daar nou niet meer onderuit willen. Maar die God gelijk gaan geven, Heere. Ik kan voor u niet bestaan. Gemeente, dan word je zalig als je op die meerdere Jona de Heer Jezus Christus leert zien. En het van hem leert verwachten. Door het geloof. Onze ongehoorzaamheid, gemeente, is groot. En die blijft groot, ook na ontvangen genade. Maar de gehoorzaamheid van de Heer Jezus is veel en veel groter. Altijd. En als je jezelf zo aan hem verliezen mag, moede, arm en naakt. Ja, aan hem mag overleveren. Oh, dat is pijnlijk aan de ene kant, want je moet er zelf aan, maar ook zo heerlijk. Omdat Christus dan dierbaar voor je wordt, omdat hij alles heeft en de Heer je in hem wil aanzien. En zijn gerechtigheid wil toerekenen. Dan ga je de goede kant op, met vallen en opstaan. En dan wordt dit je gebed, gemeente. Leer mij naar uw wil te handelen. Herken je dat? En soms, als je ziet op wie de Heer Jezus is, gemeente. Op zijn werk en voor wie hij dat nou alles gedaan heeft. Dan kan het niet anders. Of je herkent je in de woorden die we straks gaan zingen. Je verwonderend over wie hij is. Zijn liefde, zijn ijver die brandde om Gods wil te doen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dat mag je dan zingen, wegschuilend achter hem. Niet volmaakt, niet alleen zong, maar ook in praktijk bracht. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. O Heere, heb dank voor dat woord van u. dat u eenmaal sprak toen u op aarde was. En zie, meer dan Jona is hier. En wilt u ons nou allen leren om dat woordje te verstaan, om Christus, uw Zoon, lief te hebben. Juist omdat Hij volmaakt aan het doel heeft beantwoord, de roeping heeft vervuld en zichzelf heeft opgeofferd voor mensen die schuldig staan. O Heere, richt ons hoofd en hart op Hem voor het eerst. En steeds weer opnieuw, opdat we Hem zouden kennen. En alle dingen schade zouden achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En dank voor uw woord, Heere, dat u met diegenen zijn die in Nineveh verkeren. En die hun weg moeten gaan. Die zo tegen vlees en bloed ingaat. Zwaar en moeilijk. Hij die roept is getrouw. Die het ook doen zal. En dat geldt ook nu. Geeft u het dan. Om in uw genade genoeg te hebben. Ook in Nineveh, trouw en overgave. En zie je zo in genade op ons neer, wilt u ons vanavond weer bijeenbrengen in uw huis rond uw woord en weest u zelf dan in ons midden. We bidden voor heel uw kerk op deze zondag, ook als uw vervolgde kerk samenkomt. En dat de lieflijkheid van die woning van u meer aantrekkingskracht heeft dan thuis blijven zitten. Ondanks de dreigingen, ondanks het gevaar. Bescherm uw volk over deze wereld. En hoor ons om Jezus wil in de vergeving van onze schuld en zonde. Bedek deze preek en ons luisteren. En ons zingen en bidden met uw volmaakt preken, luisteren, zingen en bidden. Vragen het uit genade. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 6. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.